Oké, ik heb gezien dat we omwisseling gehad hebben en dat vandaag het thema is, wat is de Sangha? En degenen die mijn lezingen op woensdag gevolgd hebben, gaan ongeveer alles herkennen wat ik ga vertellen, want ik ga een beetje samenvatten van wat ik daar meestal vertel. Degenen die ze niet gevolgd hebben, zullen het waarschijnlijk ook al gehoord hebben, want het is een thema dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt en waar ik in het verleden al meer dan eens over gepraat heb. Maar het is ook zo belangrijk dat ik denk dat de moeite waard is van het toch nog eens te horen. Maar ik ga wel nog iets anders doen. Ik ga er een vervolg aan breiden. Breien, ja, zo is het. Ik ben namelijk gisteravond op een avond geweest, ingericht door een interreligieuze werkgroep, waarin dat drie mensen uitgenodigd waren om over een beleving te spreken. Er was een zuster van Charles de Foucault bij, mensen die die wereld kennen, dat zijn mensen die heel diep gaan in een engagement. Er was een moslim godsdienstleraar bij, die naar hem hoorde uit wat hij vertelde, die een soefi achtergrond heeft, die voor degenen die die wereld kennen, met Rumi werkt en zo. Mm-hmm. En dat was zeker om over het boeddhisme te praten. En wat mij toen opgevallen is, is dat spirituele leven, dat de spirituele gemeenschap, eigenlijk dat wat wij doen als het ware naadloos overgaat en wat anderen doen. Maar heb ik ook teruggemerkt wat eigenlijk hetgene is wat mij heel gelukkig maakt dat ik hier kan praktiseren. En dat zal straks wel wat meer uit de doeken komen. Ik ga eerst wat zeggen wat Sangha is in de strikte betekenis van het woord binnen het boeddhisme. Nu, Sangha betekent letterlijk het omvattende. Dat is de basisbetekenis van het woord. En in de boeddhistische traditie betekent het de spirituele gemeenschap. Maar die spirituele gemeenschap, daar zijn verschillende lagen in, zou je als het ware kunnen zeggen. We hebben daarnet, voor we mediteerden, nog gezegd, ik ga voor toevlucht naar de Sangha. Letterlijk zeggen we eigenlijk, ik ga naar de Sangha die een veilige plek is. Dat is de letterlijke betekenis van de formulering. Maar de vraag is dus, over welke Sangha hebben wij het? Want ja, het woord gebruiken we, het is standaard in alle boeddhistische groepen heb ik gemerkt. We gebruiken Sangha vooral om onze eigen spirituele gemeenschap hier aan te duiden. En dat is niet mis mee, maar dat is een van de lagen eigenlijk, als het ware, in wat de spirituele gemeenschap is. We gaan niet voor toevlucht tot onze kleine groep hier. We gaan ook niet voor toevlucht tot, laat ons zeggen, wat onze traditie betreft, tot de hele Triratna orde en Triratna beweging. We gaan zeker niet voor toevlucht tot de ordeleden. Moest je alleen maar dat doen, dan denk ik dat je niet zo goed geriefd zult zijn. Maar we gaan voor toevlucht tot een hoger niveau. Namelijk wat in de boeddhistische traditie de Arya Sangha noemt. En Arya wordt meestal letterlijk met edel vertaald. Maar dat is een heel flauw afkooksel van waarover het gaat. Arya betekent eigenlijk alles wat te maken heeft met het doorstoten tot volledige bevrijding, tot het inzicht van een boeddha. En de Arya's in de boeddhistische traditie zijn degenen die minstens doorgebroken zijn tot een niveau van waar ze niet meer kunnen terugvallen, waar ze werkelijk op het pad zijn, om waar ze inzicht gekregen hebben dat alleen nog maar dieper kan worden. En het eindpunt daarvan is de boeddha, of degene die zoals een boeddha inzicht verkregen hebben, die worden dan arahants genoemd. Maar de Arya's beginnen met degene die de definitieve doorbraak gemaakt hebben van inzicht. En dat worden die met de naam stroombetreder omschreven. Dat wil ik nog even herhalen, dat heb ik al dikwijls herhaald. Maar dat vind ik een van de meest ondersteunende inzichten van Sangharakshita, onze stichter en mentor dus, dat die doorbraak, die definitieve doorbraak, zo waar geen terugkeer meer mogelijk is, dat die binnen bereik ligt. Dat dat niet iets is wat, laten we zeggen, waar je nog enkele honderdduizenden of enkele honderden levens voor nodig hebt, dat is iets wat binnen bereik ligt En het enige wat je ervoor moet doen, het is rapper gezegd dan gedaan, is eigenlijk loslaten van de illusie, ik ben het centrum van het heelal. Dat is eigenlijk de kern van al onze problemen, zoals de Boeddha ontdekt heeft. Dat wij onszelf gaan isoleren, op een eilandje gaan zetten en alles rondom ons gaan gebruiken voor onszelf. En dat helemaal inzien en met al onze positieve emotie kunnen loslaten, is eigenlijk stroombetreden. En dat is mogelijk als je daar, in de mate dat we daar dus ons oefenen om negatieve geestestoestanden los te laten en om positieve geestestoestanden te ontwikkelen. Dat is dus de Arya Sangha. En we gaan voor toevlucht tot die Arya Sangha. Omdat, wat dat betekent eigenlijk, ik neem aan, ik heb vertrouwen dat dit mogelijk is. Dat het mogelijk is voor mij ook en voor iedereen die hier rondom ons zit. En vooral degenen die naar hier nog gaan komen. Om die definitieve stap te maken. Dit is binnen bereik. En dit is ook het doel van het spirituele leven. Een spirituele gemeenschap kan veel andere positieve dingen brengen. Het kan rust brengen in ons leven. Het kan vriendschap brengen in ons leven op een niveau die we vroeger nooit gekend hebben. Dat zijn allemaal dingen die je inderdaad meekrijgt en die heel positief zijn, maar het blijft daar niet bij. Als we alleen maar dat zoeken, gaan we ergens op een bepaald moment vastlopen. Maar het perspectief is dus dat we die zeer positieve ervaringen die we al hebben, dat die als het ware de wegwijzende aanzet zijn naar nog een stapje verder, naar namelijk definitief losraken uit ons beklemmend egoïsme. En dus de Arya Sangha is niet alleen het ideaal. We weten dat er mensen zijn die dat bereikt hebben, dat voor ons ook bereikbaar is. En al diegenen dan die er werk van maken, dat wordt in de boeddhistische traditie de grote Sangha genoemd, de Maha Sangha. De overgrote meerderheid van de boeddhisten hebben het zeker nog niet zo ver gebracht dat ze minstens stroombetreders zijn. Op sommige plaatsen is er zelfs de idee binnen de boeddhistische wereld dat dat niet meer mogelijk is. Dat we in een zwarte tijd leven waarin dat het bereiken van inzicht niet meer mogelijk is. Dat is een foute opvatting, want als je dat zegt, ja, dan hoef je helemaal niets meer te doen. Hè. Dan laat je maar gewoon meedrijven. De Mahasangha zijn niet mensen die doorbraak bereikt hebben, maar die als perspectief hebben van in mindere of meerdere mate van intensiteit dan nog te leven volgens de inzichten van de Boeddha, die leiden tot die doorbraak. Traditioneel worden daarbij twee groepen in onderscheiden. Degene die, wat we meestal monniken noemen, maar de technische term is, degene die weggegaan zijn in de thuisloosheid, zijn dus degene die het gewone leven van de samenleving achtergelaten hebben en als enig doel in een hele levensstijl erop gericht is om te leven in, om te werken aan de geest en om positiviteit te ontwikkelen. Maar, en ten tijde van de Boeddha is dat heel duidelijk te zien in de heel oude teksten. De Boeddha had niet alleen bhikkhus rondom zich, zoals die genoemd werden. Er waren ook bhikkhunisten snaakjes die daarna verdwenen zijn. Vrouwen dus, die precies op dezelfde manier leefden en precies dezelfde resultaten bereikt hebben. Maar er waren ook grote aantallen mensen die gewoon het gewone leven in de samenleving verder zetten, maar wel vanuit de inspiratie van de visie van de Boeddha. En die werden upasakas genoemd, mannen, upasika's, vrouwen. En dat waren heel leken in de zin van mensen die een trap lager staan, die iets minder doen, het spirituele leven laten leiden in hun naam door de monniken. Nadien is dat wel in belangrijke mate zo ontwikkeld, dat de monniken meer en meer het centrale plaats zijn gaan innemen en dat de upasika's en upasaka's gedegradeerd zijn tot leken, die eigenlijk zelf niet veel moesten doen, maar wiens verdiensten verzamelden door de monniken te ondersteunen. Nu, ondersteunen van monniken is een verdienstelijk iets. Ondersteunen van mensen die het spirituele leven centraal stellen in hun leven en ondersteunen om hen dat mogelijk te maken is een zeer verdienstelijk iets. Maar het kan niet in de plaats komen van je eigen praktijk. En dat is waar het wel eens fout lopen is in de loop van de geschiedenis. En dan zijn er op plaatsen die ideeën gegroeid dat de echte sangha, dat dat alleen nog de bhikkhus zijn. In de Theravada bijvoorbeeld, als het woord sangha gebruiken, is dat identiek met bhikkhu. En dan merk je zelfs in de Pali-teksten dat er stukken staan waar er voor toevlucht gaan tot de sangha betekent, voor toevlucht gaan tot de bhikkhu-sangha. En dat, dat is eigenlijk een verarming geweest van de praktijk in de boeddhistische traditie. En dat is een van de zaken waar Sangharakshita ontzettend de nadruk op legt. Behoren tot sangha betekent er werk van maken. En dat brengt mij tot een tweede stukje wat ik heel even wil op ingaan. Hoe komt die sangha tot stand? Dat is een van de vele heel belangrijke dingen die ik merk dat ik meegekregen heb van Sangharakshita. Zijn vertrekpunt is, de sangha komt tot stand op basis van persoonlijke inzet. Die zich dan uitdrukt in voor toevlucht gaan tot de drie juwelen, dat is het tweede punt. En ten derde, de samenwerking van de mensen die dat doen, is van een heel andere aard dan een gewone sociologische groep. De sangha is opgebouwd uit mensen die persoonlijk beslissingen genomen hebben van er wat aan te doen. Die het persoonlijk in hun leven willen waarmaken. Die zich engageren. Commitment is het woord dat de Sangharakshita daarvoor gebruikt in het Engels. En dat is geen Pali woord. Eigenlijk dat woord als dusdanig vind je niet in de Pali teksten. En iemand die dat doet, die bewust vanuit zijn eigen of haar eigen overtuiging en inzet leeft volgens de visie van de Boeddha, noemt Sangharakshita a true individual. Iemand die verantwoordelijkheid, echt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen ontwikkeling. En dat niet doet om te beantwoorden aan de normen van de groep. Niet omdat, zoals het vroeger soms wel eens was bij ons, je wil mitra worden en dan moet je vegetariër worden. Het werkt niet op die manier. Het werkt op basis van, ik zie persoonlijk in dat deze of deze manier van handelen mij gaat ondersteunen in mijn praktijk. En die persoon is in staat tot volgehouden inzet. Ik ga het stukje over voor toevlucht gaan tot de drie juwelen even overslaan. Dat zal nog wel meer dan eens ter sprake komen. Maar ik wil wel even belichten hoe die true individuals, die mensen die een persoonlijk engagement genomen hebben, hoe die samenwerken. En daar heeft Sangharakshita de moderne sociologie erbij gebracht. In de Pali teksten en de hele boeddhistische traditie vind je eigenlijk alleen maar de persoonlijke praktijk en dan de regels waaraan dat er beantwoord wordt. Maar het idee dat die praktijk samen gebeurt, gaat niet voorbij het volgen van een aantal regels. En dat is ook omdat de samenleving waarin dat ontstaan is, daar zich nog niet bewust van was. Het is eigenlijk een moderne ontdekking van de laatste 50 jaar of de laatste 70 of 80 jaar. Dat men mensen niet gaan bekijken is als allemaal losse individuen, maar dat men gaan bekijken is wat gebeurt er als mensen samen iets doen. En dat is de sociologie dus. Sangharakshita heeft dus daar oog voor gehad en die heeft een onderscheid gemaakt tussen de sociologische groep en een spirituele gemeenschap. En het essentiële verschil is dat een groep, mensen doen dingen samen op basis van de normen en de verwachtingen van de groep. En die groep, dat kunnen heel positieve normen en heel positieve verwachtingen zijn. En in dat geval noemt Sangharakshita dat een positieve groep. Het kunnen ook zeer negatieve zijn. Een voorbeeld van een positieve groep. Eigenlijk zijn wij voor een belangrijk stuk, handelen we ook als groep. En we hebben heel positieve verwachtingen van elkaar. Verwachtingen dat we regelmatig bijvoorbeeld naar het centrum gaan komen. Dat als je er echt werk wil van maken, dat je wel eens op retraite gaat en dergelijke meer. Het zijn geen regels, maar het zijn wel verwachtingen. En het kunnen groepsverwachtingen zijn. En ze zijn positief, ze helpen ons. Maar dan ben je nog geen spirituele gemeenschap. De spirituele gemeenschap ontstaat op het moment dat ieder van die mensen die hier komen, of die naar zo'n samenkomst komen, dat die het doen niet op basis van de verwachtingen om erbij te horen, hoe positief die ook zijn, maar op basis van een persoonlijk engagement, van hun persoonlijk inzicht en een persoonlijke beslissing. En een van de gevolgen daarvan, dat is iets wat ik eigenlijk mij duidelijk geworden is in de loop van de laatste jaren. Een sangha, in die betekenis van het woord, een spirituele gemeenschap, is niet iets wat daar is. Zoals ook een true individual, een autonoom, verantwoordelijk persoon, is ook niet iets wat daar is. Het is niet zo dat ik tot op een bepaald moment, laten we zeggen de 23e april van 1994 of zo, dat ik tot dan een groepslid was en dat ik dan de dag nadien een true individual geworden ben. Zo werkt dat niet. True individual zijn is niet iets wat is, maar is iets wat we telkens weer opnieuw moeten waarmaken. Want er zit veel groepsgedrag in elk van ons. Dat kan positief zijn, het kan ons helpen, maar het kan ook negatief zijn. En het komt erop aan om echt dat spirituele leven te leiden, van minstens bij momenten dat niveau te overstijgen. En daaruit volgt ook dat een spirituele gemeenschap, een sangha, ook niet iets is wat is. Het is niet zo dat er tot 23 december 2001 hier in Gent een groep was, en dat van de 1 januari dat we een sangha geworden zijn. Zo werkt dat niet. Telkens als we samenkomen, maken we als het ware sangha. Sangha is eigenlijk een proces. En het is iets wat zich verdiept. Het is iets wat sterker en groter wordt, of wat meer en meer tot stand komt. En ik kan wel eigenlijk met dankbaarheid voor jullie allemaal vaststellen dat sangha, dat het inderdaad gegroeid is in de loop van de jaren dat we daar hier samen mee bezig zijn. En wat ik er nu wil aanbrengen is dat spirituele gemeenschap niet beperkt is tot onze kleine of vrij groter wordende kring hier. Zelfs niet tot alle boeddhisten hier in dit land of alle boeddhisten ter wereld, maar dat er nog verder gaat. Ten eerste dus, de sangha is niet beperkt tot onze kleine kring. En dat is algemeen zo in de boeddhistische wereld. Ik ga het woord sangha nu gebruiken in de betekenis van wij die hier samen zitten. In iedere zo'n sangha komen er regelmatig mensen langs die ook banden hebben met andere sangha's. En daar is helemaal niets tegen, dat is zelfs iets heel positiefs en iets heel vruchtbaars. Je kunt heel veel van elkaar oppikken. Daar sta je in heel sterk contrast met de vroegere houding in de christelijke wereld, waar het strikt verboden was in het katholieke kerkelijk recht bijvoorbeeld, van deel te nemen aan missen of dergelijke van andere religies of van andere christelijke groepen. In de boeddhistische traditie wordt zoiets gezien als verrijkend. Dat we bij elkaar over de vloer komen en dat we elkaar daarin ondersteunen. Dus sangha is niet een afgeleid iets, maar heeft als het ware banden met alle anderen die rondom ons beoefenen. Maar wat ik gisteren voor het eerst eigenlijk heel duidelijk aangevoeld heb, is dat die sangha ook de boeddhistische wereld overstijgt. En dat gaat terug tot de Boeddha, hoor. Een heel oude tekst die ik dikwijls citeer, heeft voor mij plots een nieuw licht gekregen. Dat is dat verhaal waar dat de stiefmoeder van de Boeddha, Mahapajapati Gotami, die was bhikkhuni geworden, dus voltijds, laten we zeggen, non geworden. En ze gaan naar de Boeddha onmiddellijk als ze opgenomen is. En ze vraagt hem, zeg me nu eens in het kort, wat is uw Dhamma Vinaya, uw leer zou je kunnen vertalen, en levensregel. En de Boeddha heeft daar iets totaal verrassend op gezegd. Iets wat uniek is eigenlijk in de geschiedenis van de spirituele wereld. De Boeddha heeft gezegd, kijk Gotami, alles wat je helpt om je grijpend egoïsme los te laten, dat is mijn Dhamma en Vinaya. En alles wat die negativiteit onderhoudt, is niet mijn Dhamma en Vinaya. Niet mijn leer- en levensregel. Ik citeer niet letterlijk, maar dat is de betekenis dus van de tekst. En dat heeft ontzettend vergaande gevolgen. Want dat betekent dat wij de Dhamma en de levensregels van de Boeddha kunnen gebruiken om naar mij toe te trekken. Om mijn eigen ego op te bouwen. En dan maken we, dan is het niet meer de Dhamma Vinaya van de Boeddha. Dan is het iets wat ik als het ware voor mijn eigen gebruik. Betekent ook dat als anderen op een enigszins andere manier dan wij werken aan het loslaten van dat grijpend ik. Dat ze eigenlijk ook op hun manier in de visie en de levensregels van de Boeddha zitten. En dat is mij gisteren duidelijk geworden, dus dat die mensen met wie ik daar aan tafel zat, dat waren heel authentieke mensen, die duidelijk ook loslaten van alles naar zichzelf toe te halen, die dat heel centraal in hun leven waarmaken, niet alleen erover praten, maar waarmaken. Maar ze doen dat met de voorstelling daarachter, dat dit gebeurt in band met een persoonlijke God. Nu is dat iets wat ik voor mezelf, als ik 25 was, nee 24, ik heb er een jaar over gedaan om het te kunnen toegeven, maar wat ik ontdekt heb, dat ik die ervaring niet had. Dat ik met die voorstelling niet kon werken, dat het mij niet vooruit hielp. Dan ben ik dus ook weggegaan uit het klooster waar ik was. En ik heb vele jaren rondgedobberd eigenlijk zonder echt houvast. Het is pas met het ontdekken van de visie van de Boeddha dat ik gemerkt heb hoe je dit kunt doen. Hoe je op een heel positieve manier die negativiteit kunt loslaten. En groeien tot een niveau, er is nog veel aan te doen. Maar in elk geval, ik ben niet meer de man die ik was in 88. Toen ik voor het eerst met het boeddhisme in contact kwam. En dus merk ik, loslaten van je eigen ik. Dat eigenlijk de kern is van iedere spiritualiteit. En overal waar mensen op die manier leven, wel dan zijn we eigenlijk met hetzelfde bezig. Ook al kloppen de voorstellingen niet volgens ons, maar het zijn voorstellingen die mensen ondersteunen en die hen verder helpen. En dan heb ik iets heel merkwaardigs ontdekt. Heel recent ben ik terug, heb ik een paar boeken ontdekt in verband met Benedictijnse spiritualiteit. Ik was dus Benedictijn als ik 21 was, heb ik, ik was 22 als ik plechtige geloften heb afgelegd, geloften afgelegd van mij te engageren in het spirituele leven. Eigenlijk komt het daarop neer. En nu met er zijn een aantal mensen daarmee blijvend bezig geweest. En een heel recent werk is van een Nederlandse hoogleraar die oblaat is zoiets als leken lid van de monastieke gemeenschap. En die daar schitterende dingen over zegt eigenlijk. En uit dat boek ben dat beginnen lezen. En toen heb ik gemerkt dat ik eigenlijk nu aan het doen ben wat ik toen de gelofte heb afgelegd. Want de basisgeloften in de Benedictijnse traditie zijn niet die van de traditionele kloosterlingen. Die leggen geloften af van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Maar in de Benedictijnse regels staan er andere dingen. Daar staat er eerst in het Latijn, stabilitas in congregatione, betekent standvastigheid in de spirituele gemeenschap, in de communiteit. De tweede is conversatio morum, en dat is heel speciaal. Derksen vertaalt het als verandering van levensstijl. Maar in feite gaat het niet over verandering van levensstijl, maar over verandering van de geesteshoudingen achter wat we doen. Dus in feite is dat de gelofte van te werken aan je geestestoestanden, van het loslaten van negatieve geestestoestanden en het ontwikkelen van positieve geestestoestanden. En de derde is letterlijk vertaald gehoorzaamheid, obedientia. En dat is een woord waar wij de dag van vandaag veel moeite mee hebben. Maar als je teruggaat naar de kern van de betekenis ervan, zelfs in de Nederlandse woord kun je het horen, gehoorzaamheid. Eigenlijk wat daarin staat is horen, is eigenlijk openheid om te horen wat een ander zegt. Openheid om te horen wat de spirituele traditie zegt. Openheid om te horen wat de Boeddha zegt uiteindelijk. Openheid om in de christelijke traditie te horen wat er in de bergreden staat. Of een aantal andere van die basisteksten. In de regel van Benedictus staat er heel expliciet dat die houding van openheid en loslaten van wat ik wil, dat ook een houding is die een monnik aanneemt naar zijn medebroeders toe. Het is niet alleen naar de abt dat je luistert. Het zal er vanzelf stellen vallen door. Ja. En dus in feite is het openheid voor de mogelijkheden van ontwikkeling. En dat moet zeggen, dat was voor mij een... ik heb dat gisteren namiddag, terwijl ik dit voorbereidde, wat ik zou zeggen, is dat mij plots opgevallen. En gisteravond, terwijl ik aan het spreken was, is het nog een heel stuk duidelijker geworden. Dat wat mij betreft eigenlijk een soort kring gesloten is. Ik heb op mijn 21ste eigenlijk al vroeger tijdelijke geloften afgelegd. En ik merk dus nu dat ik ermee bezig ben met wat ik toen heb beloofd, maar in een heel andere context. En ook in een context die ik persoonlijk in elk geval veel bevredigender vind. Want het is niet meer gebonden aan mezelf te moeten overtuigen dat ik moet geloven in God, of in een goddelijk wezen. Het is gewoon gebaseerd op de ervaring van, dit is een leven dat oneindig veel positiever is dan wat ik tot aan toe had. En dit is een leven waarvan dat ik in mijn eigen ervaring kan zien dat er een ontwikkeling is. En dit is een leven waar er perspectief in is voor nog meer. En bovendien wordt mijn vertrouwen nog ondersteund door te zien hoe jullie allemaal ook daarmee bezig zijn. Om te zien hoe jullie allemaal ook veranderen. Dat is eigenlijk wat de Sangha uiteindelijk is. Dat we met z'n allen groeien. En misschien dat we, laten we zeggen, over 20, 30 jaar of zo met z'n allen stroombetreders zou zijn. Ik hoop het in elk geval. Dat was het.